Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldig van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 103, het vierde en het negende vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël staat tot hun behoud genegen zijn daan getoond en trouwelijk hem geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid, maar s Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid. Altoos dezelfde wezen, zijn trouw, rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet, afkerig de oren wenden, maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. Het is het vierde en het negende vers van Psalm 103.
Yeah.
wij nu dus samen naar het woord van God. Hetgeen u vindt in het Oude Testament, in het boek Exodus en daarvan het 19e hoofdstuk. Ik noem u Exodus 19.
In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, denzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï, want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï, en zij legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. En Mozes klom op tot God, en de Heere riep tot hem van den berg, zeggende: aldus zult gij tot hun huizen Jacob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen: gij lieden hebt gezien wat ik den Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op de vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hunne aangezichten al deze woorden die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeide: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks wederom tot den Heere. En de Heere zeide tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore als ik met u spreek, en dat zij ook eeuwig aan u geloven. Want Mozes had den Heere de woorden des volks verkondigd. Ook zeide de Heere tot Mozes: ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat ze hunne klederen wassen, en bereid zijn tegen den derde dag. Want op den derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op den berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende: wacht u op den berg te klimmen en zijn einde aan te roeren. Al wie den berg aanroert, zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoorn langzaam gaat, zullen zij op den berg klimmen. Toen ging Mozes van den berg af tot het volk, en hij heiligde het volk, en zij wiesen hunne klederen. En hij zeide tot het volk: wees gereed tegen den derde dag, en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde ten derde dagen, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid eener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger, goden tegemoet, en zij stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes, en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op den berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs. En Mozes klom op, en de Heere zeide tot Mozes: ga af, betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot den Heere om te zien, en vele van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot den Heere naderen zich heiligen, dat de Heere tegen hen niet uitbreken. Toen zeide Mozes tot den Heere: het volk zal op den berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende: paal den berg af en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem, ga heen, klim af. Daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot een Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan.
Laat ons nu eindigen met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade ten heilige geest, den enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Trouwe Vader in den hemel, laat deze ouders het zo mogen zien, dat kinderen een zegen zijn van den Heere en dat als buiksvrucht uw beloning is, opdat ze zich in die zegen mochten verblijden met alle zorgen en met alle moeite die er aan de opvoeding van de kinderen verbonden is. Blijft uw woord toch waar? Als we het anders zien, dan is het omdat onze ogen niet goed zijn, omdat ons hart niet oprecht is. Want uw woord is de waarheid, ook hierin. Heere, we zeggen uw naam dank, dat ge ook in de weg van het huwelijk uw goddelijk verbond wilt uitbreiden en uw koninkrijk wilt doen komen van geslacht tot geslacht. Laat dit ook de verborgen steun zijn in het hart van al deze ouders bij het opvoeden van hun kinderen. Geef u ze in voorspoed dankbaar te zijn, maar doe ze ook in tegenspoed, die ook zo spoedig komt, ja schier met de geboorte al aanvangt, in zonderheid ook bij die ouders, die hun kind zo vele weken in het ziekenhuis moesten achterlaten, waar kruis en druk de blijdschap vermengde. Dan heb u nu toch reden gegeven, dubbele reden tot oprechte dankbaarheid, als al deze ouders hun kinderen hier voor uw aangezicht in het midden der gemeente mogen laten dopen. Trouwe God, maak u dat het ernst zijn zou en blijven, ook in de opvoeding van deze kinderen, en help u ze. Als ze struikelen, richt u ze op. Als ze het niet meer weten, wil u dan een raadsman zijn. Als ze zouden afdwalen, breng u ze dan terug. Hoor als we in deze plaats tot u roepen, voor ons en voor ons zaad, God van Abraham, gedenk aan ons. Zegen u ook uw woord, het welk we vanavond willen horen. Breng u het in ons hart, zodat we het nimmer meer vergeten zouden. Laat het in ons leven een kracht Gods tot onze zaligheid zijn. Het woord dat ons ten leidsman strekt door het duistere dal van dit leven. Houd u ons vast en leid u ons voort. Wil ons bekeren als we nog onbekeerd zijn. en wil ons dagelijks bekeren, zo ge ons bekeerd hebt. Hou nooit op ons te bekeren, van onze ongerechtigheden tot de gerechtigheid van Jezus Christus, opdat wij nooit zouden ophouden om uw naam te loven en te danken voor de verlossing die gij aangebracht hebt hier in het midden der aarde voor zondaren. Laat ook vanavond, wanneer we over uw heilige wet willen spreken, de kracht van dat getuigenis onze ziel heilig doen beven, met kinderlijke vrezen bezet doen zijn, om met diep ontzag te mogen horen wat de Heere spreken zal. En dan zal het toch blijken dat ge tot uw volk en tot uw gunstgenoten van vrede zal spreken. Heere, geef een zegen aan de vermoeiden, aan de verdrukten, aan de door onweder voortgedrevenen en aan de ongetroosten. Degenen die geen volkomen geloof hebben, die worstelen om tot het licht te komen. Sterk ze, barmhartige Vader, en laat ze zien dat er hulp besteld is bij een held, juist voor hen. Dat u kwam om het verlorene te zoeken, om het blinde de ogen te openen en om het verminkte te dragen. Geef ook uw kinderen oefeningen en op te wassen in de kennis en in de genade van Jezus Christus, opdat we vastheid mochten verkrijgen in dat verbond, dat onbezweken verbond, en daar onze sterkte en onze lofzangen uit zouden putten. Gedenk aan uw kerk over het rond van de aarde, zegen de arbeid en liefde op de zendingsvelden. Wij bevelen ze in zonderheid, o die twee zusters, die de voorbijgegane week weer naar Nigeria gegaan zijn. Heere, help u ze en sterk u ze en geef te midden van de oorlogsomstandigheden die ook daar zijn, in een bloedige burgeroorlog, nog gelegenheid dat de boodschap van uw heil verkondigd zou worden, opdat heidenen tot de kennis van de God van Abraham kwamen. Heere, zegen al de arbeiderliefde die in uw naam verricht wordt. Laat de aarde vol worden van de kennis des Heeren. Gedenk u ook aan uw kerk in de verdrukking en in de vervolging. Wil ze daar in zonderheid uw genade verlenen om staande te blijven. Wil u zijn met onze overheid en ons vorstenhuis. Wij bevelen onze koningin aan u en alle die in haar naam regeren bij de gratie Gods. Geef u ze getrouwheid. Doe ze weerkeren naar uw wet en getuigenis, opdat we vrede hebben zouden. Zegen ook uw dienaren. Zegen uw knecht die ook aan deze plaats het woord Gods wenst te verkondigen. Geef u hem blijdschap in zijn hart. Geef u hem die innerlijke drijving van uw geest, om met de moeder te mogen spreken een woord ter rechte tijd, opdat de zondaar zich tot u bekeer, uw volk vertroost en uw naam verheerlijkt, werden wij bidden het van u. Om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 119, het 24ste vers. Thank you.
Geliefden, wij willen het woord van God aan u bedienen, naar aanleiding van zondag 34 van onze Heidelbergse catechismus, en dan de vragen 92 en 93. Vraag 92 luidt: hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord zegt: God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan volgen verder de 10 woorden der wet. Vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden verdeeld? Het antwoord zegt: in 2 tafels, waarvan de eerste leert hoe we ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Het gaat dus in deze 34e zondag en de daarop volgende zondagen over de wet Gods. De wet Gods als een goddelijke openbaring en als een goddelijk geschenk. Daar willen we in zonderheid vanavond onze aandacht bij bepalen. De wet Gods als een goddelijke openbaring en als een goddelijk geschenk. Het hoofdstuk het welk we straks samen gelezen hebben, laat ons zien hoe dat eenmaal in de 3e maand, na de uittocht van de kinderen Israëls uit het diensthuis van Egypte, ze genaderd waren tot de Sinaï, de berg die zich als een troon van zwart graniet verheft in het midden van het Sinaïtisch schiereiland, de berg Sinaï, in welks onmiddellijke nabijheid de knecht Gods Mozes de schapen van zijn schoonvader Jethro gewijd had. Daar was God hem verschenen in een brandend braambos, en daar had de Heere hem opdracht gegeven een leidsman van zijn kudde te zijn. Daar heeft de Heere hem ook een teken gegeven en gezegd tegen Mozes: dit zal u een teken zijn. Op deze plaats, aan deze berg, zult ge met mijn volk mij dienen. Eindelijk was het dan zover. Na al het vreselijke wat er in Egypteland aan de verlossing is voorafgegaan, is het volk eindelijk gekomen aan de berg Sinaï. En hier zal het feest beginnen. Hier zal de dienst van God worden ingesteld op een bijzondere wijze. Hier zal er een rijker openbaring van het genadeverbond tot stand komen. Hier zal de Heere met zijn volk het verbond in een nationale vorm openbaren. Hier zal hij Israël omarmen als zijn volk, en zonder omwegen duidelijk maken dat het verkoren volk was, en zeggen dat hij hun God was. Zo staat dan Jacob staat, verenigd mannen, vrouwen en kinderen rondom die troon waarop God zich nederzetten zal. Mozes heeft de opdracht gekregen om aan het volk te zeggen dat ze zich heiligen moeten, hun klederen wassen, zich onthouden van huwelijksgemeenschap en zo komen aan de 3e dag aan de voet van die door God geheiligde berg om met heilig beven te horen wat God tot hun spreken zal. En zo zijn ze gekomen. Ze hebben hun klederen gewassen. En ze hebben zich gereinigd, mannen, vrouwen en kinderen, gereed om te horen wat de Heere zeggen zou. En dan, wanneer de 3e dag genaderd is, dat het volk daar als een afgezonderd en als een geheiligd volk op God wacht, dan scheurt zich plots de hemel. Felle bliksemstralen worden gezien, vreselijke donderslagen gehoord, en de ganse berg Sinaï begint te beven. Er gaat de rook van die berg op als de rook van een brandende oven als Gods voeten de berg Sinaï aanraken. En Mozes, hij heft zijn staf op en hij neemt het volk mee tot de voet van de berg. O, met heilig ontzag naderen ze daar. De berg is afgepaald. Uitdrukkelijk heeft Mozes het gezegd dat niemand op mag klimmen tot God. Zelfs een beest dat de berg aanraakt zal gedood en met een pijl doorschoten worden. Zo vreselijk is Gods majesteit. Als hij zich openbaart in het midden der zijnen, dan zijn ze gekomen. En dan horen ze plotseling de vreselijke stem van een bazuin. Een hard bazuingeluid, waardoor het volk bevend ter aarde valt. Ja, daar staat zelfs vermeld dat de godsman Mozes beefde en sidderde. Zeer bevreesd en bevende geworden zijn de staat voor die nederdaling van God. En als dan dat bazuingeluid heeft opgehouden en al het volk in grote verschrikking ter aarde ligt, dan spreekt God helder en klaar. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En geeft hij ze daarna de 10 woorden der wet. Waarom? Waarom geeft de Heere hier zijn wet aan Israël? Ach, dat kan niet onduidelijk zijn. Israël zal straks in Kanaan komen. Israël zal straks omringd worden door volken die God niet kennen. En God kent het hart van zijn volk, ook het hart van Israël. En hij weet dat hun hart vlug verlokt wordt om mee te doen aan de afgoden van de volkeren in welk midden ze straks zullen wonen. En daarom wil God dit volk nog eens scherpelijk zijn geboden inprenten, opdat het hun wel gaat. Zij en hun kinderen, de zegen van God, in het beloofde land, zouden mogen ontvangen. Dat God ze juist hier zijn wet geeft, dat is Gods liefde, dat is Gods vaderzorg, dat is Gods genade. Denk, als een vader zijn zoon uit huis laat weggaan, het zij naar de militaire dienst, of het zij voor werk op een andere plaats, of het zij misschien dat zulk een zoon gaat emigreren, dan zie ik zo'n vader, zo'n godvrezende vader, op de laatste avond of morgen voor zijn vertrek, zijn kind nog eens tot zich roepen. En dan hoor ik hem zeggen, mijn jongen, nou ga je de weg daar of daarheen, maar bedenk het, Gods ogen doorlopen de ganse aarde. En dan is die vader ernstig. En hij wijst dat kind nog eens op de geboden Gods. Hij wijst hem op de belofte des Heren. Hij wijst hem naar de trouw van het verbond. Maar ook naar het oordeel van het geschonden verbond. En dat kan dan soms hard zijn. Dat kan dan soms hard schijnen. Maar het is liefde. Het is enkel liefde. Die vader doet het niet om die zoon tot tranen te bewegen, om hem moedeloos te maken, om hem week te maken, zodat hij zijn weg niet zou moeten gaan. Nee, die vader die doet het, opdat hij al gaande zou steunen, op dat woord des Heren, dat woord van Gods belofte, opdat hij door Gods heilige geboden zich zou laten leiden, opdat het hem wel zou gaan in een vreemd land, of in een andere plaats. Wel nu, zo is God ook de vader van zijn kinderen. En eer nu zijn kinderen in dat vreemde land komen, met die vreemde goden, met die afgoden die geen goden zijn, roept hij zijn kinderen dicht bij zich. En zegt, kom nu eens allemaal rondom mij heen staan. En luister nu wat ik te vertellen heb. Ja, het is waar. Dan begint God met zijn vrezen bij te brengen. Dan leert hij ze zien dat hij een enige God is, ver boven al de afgoden. Dat hij een God is omringd met majesteit en heerlijkheid, die in de donkerheid woont, die van de wolken zijn wagen maakt en die op de vleugelen van de wind wandelt. O, begint in zekere zin niet elke ontferming Gods over een zondaar op deze wijze? Is het niet altijd dat God in het hart van een mens, die hij tot zich trekt, die hij als een kind aanneemt, die diep ontzag gaat inprenten? Ze zijn macht en zijn majesteit laat zien, zijn heerlijkheid en de vlekkeloze glans van zijn heiligheid. Maar dat is liefde, dat is genade, ook al ziet Israël het niet. Ook al moet zelfs de godsman Mozes zeggen, ik was zeer bevreesd en bevende. Zo ontzaglijk was het gezicht. Ook al beeft die berg Sinai en ook al roept die als een oven, dan is het toch liefde. Liefde, omdat God zijn volk bewaren wil vanaf godendienst. Omdat hij ze in wil prenten, dat diep ontzag, die vrezen des Heren, om het bij hem en bij hem alleen te zoeken. Daar heeft God de woorden van zijn wet bekend gemaakt. O zeker, die wet, die was onder Israël bekend. Die wet die was bekend vanuit de dagen van het paradijs. Toen heeft God zijn wet in het hart van het eerste mensenpaar ingeschapen. En ook na de zondeval. Toen hebben Adam en Eva die wet aan hun kinderen en kleinkinderen verteld. Zodat in het Godvrezend geslacht, in de kerk van God die hij gehad heeft van het begin der wereld. En die hij hebben zal tot aan het einde der wereld. Zodat die wet altijd bekend geweest is. Maar, ach, zoals het zo menigmaal gaat. Met de inzettingen des Heren. De hardheid van het mensenhart. En de traagheid om het woord van God te bewaren. Hadden die wet uitgesleten. Zodat er veel geboden Gods niet meer duidelijk voor ogen stonden. En nu heeft de Heere bij dit nieuwe tijdperk, bij die nieuwe openbaring van zijn verbond, nog eens uitdrukkelijk zijn wil aan Israël bekendgemaakt, opdat ze in zijn wegen zouden gaan. Maar ook, de apostel Paulus die zegt, dat de wet bovendien is ingekomen, boven de belofte. De belofte zijn eerst aan Abraham gegeven. Hij zegt maar, de wet is daar bovendien nog ingekomen, opdat de misdaad te meerder zou worden. Hij bedoelt daarmee, opdat het volk van Israël te meer hun zonde zou leren zien. En te meer zou rijkhalzen naar de Messias. Die reeds in het paradijs aan Adam en Eva beloofd was. De wet is bovendien ingekomen. Nu, hier is hij ingekomen. Bovendien, nadat God zijn belofte aan Abraham en zijn zaad gegeven had. Heeft het hem behaagd om Israël scherpelijk zijn wet in te brengen. Opdat ze zouden weten hoe ze wandelen moeten. Maar ook opdat ze zien zouden de grootheid hun overtreding. Opdat ze niet genoeg zouden hebben aan het bloed van stieren en bokken. Maar opdat ze steeds zouden verlangen met Abraham om zijn dag te mogen zien. De dag namelijk van Jezus Christus. Dat de schuld van zijn volk uit zijn boek zou worden gedaan. En dat Israël weer in vrijheid zou mogen wonen. Daartoe heeft God zijn wet gegeven. Daar staat, Paulus heeft het neergeschreven, dat de wet ons geweest is een tuchtmeester tot Christus. En dan doelt hij niet alleen op die wet der zeden, dan doelt hij ook op die schaduwachtige wet, op die wet der ceremoniën. En ik heb hier vader Brakel op nagelezen. Dan zegt Brakel, hier gebruikt Paulus een zeer lieflijk woord. Hij gebruikt, als hij zegt, tuchtmeester in onze taal, dan staat daar in de grondtekst het woord pedagogos. En dat is, zegt vader Brakel, een opvoeder van kinderen. Niet een cipier die gevangenen bewaakt. Maar dan is het een opvoeder van kinderen. Daarom zegt Paulus dat God ons die wet gegeven heeft. Dat die wet ons geweest is tot een pedagogos, tot een opvoeder van het volk, van de kinderen. Tot een opvoeder tot Christus, een zuchtmeester, tot aan de dag dat Jezus Christus kwam. En toen had de opvoeder zijn taak volledig. Toen waren de kinderen groot geworden. Toen mochten ze delen in de erfenis waarin hij ze deed delen. Zo heeft God zijn wet aan Israël gegeven, liefde, opdat ze Israël zou opvoeden tot Christus. En dan, het einde der wet is Christus, en niet die geloof heeft dan de wet opgehouden? Nee, zegt God in zijn woord, andermaal door de mond van Paulus. Nee, want Jezus Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Ten opzichte van dat pedagoog zijn, dat opvoeder zijn, heeft die wet afgedaan. Maar nu ontvangt Israël de wet als de regel der dankbaarheid. Vandaar dat we dan ook in dit derde deel van de catechismus, in het stuk der verlossing, weer over de wet gaan spreken. Bij de kennis der ellende hebben we alleen gesproken over de hoofdsom van de wet. Maar nu in het stuk der dankbaarheid gaat de onderwijzer die wet heel fijn ontvouwen. Van stap tot stap in al zijn geledingen. Veel breder als dat hij gedaan heeft in het stuk van de ellende. Dat is ook juist, geliefden. Want wij zien vaak veel te veel die wet als een cipier, als een beul. Die ons voordrijft, altijd maar weer voordrijft. En ik geef u toe, buiten het genadeverbond, zonder Christus, dan is die wet ook niet anders. Want dan zegt Luther, die de wet in zijn hart laat, die laat de duivel in zijn hart. En daarmee bedoelt hij de wet zonder Christus. De wet buiten het verbond, die kan nooit anders dan vloeken. Die kan nooit anders dan je bij de keel grijpen en zeggen, betaal me wat je schuldig bent. En vandaar hebben we een natuurlijke afkeer tegen die wet van God, zolang we nog als natuurlijk mens leven. Zolang we die voortreffelijkheid van de wet niet gezien hebben en onze hand niet hebben gebogen onder het oordeel der wet, zodat de vrijspraak in onze ziel geklonken heeft, die tot ons gekomen is door de verlossing die in Christus is, dan blijft er in ons leven altijd toren bestaan tegen de wet. Te dien opzichte zegt Paulus ook, de wet die werkt. Toren, toren. Dan word je duivels tegen, als je maar ziet wat je doen moet. Die wet die dwarsboom je altijd. Die wet die zegt altijd tegen hetgeen wat je nou juist zo graag doet, het mag niet, het kan niet, de eeuwige straf, dat roept die wet je toe. En daarom heeft de leus alle eeuwen door het mensdom geklonken. Laat ons zijn banden verscheuren en laat ons zijn touwen van ons werpen. En men meent dan in het vertreden van die wet van God vrede en vrijheid hebben. Maar is er ooit een tijd geweest dat het openbaar gekomen is welke weldaad dat de schenking van Gods wet aan ons is, dan is het wel de dag van vandaag. Is het ooit zo duidelijk openbaar gekomen als heden, ook op maatschappelijk en staatkundig gebied, wat er van een staat, van een land, van een volk, van het mensdom terechtkomt, als de wet des Heren met voeten vertreden wordt? Is het ooit wel een tijd geweest op de wereld, zoals het nu is, wanneer grote groepen van ons volk openlijk stelling nemen tegen de wet van God? O zeker, die is in ons vaderland altijd overtreden. Maar dan had men toch altijd nog het gevoel dat men de wet overtrad. Dan had men altijd nog het gevoel van, ja, dit is toch eigenlijk niet goed. Maar men deed het omdat men er lust toe had. Maar nu komt men zover dat men openlijk zegt dat hetgeen wat Gods wet zegt verkeerd is, en dat de zonde goed is. En waar komen we dan terecht? Nou, de praktijk laat het ons wel zien. Dan is er geen bezit meer veilig. Dan is er geen leven meer veilig. Dan is er geen huwelijk meer veilig. Dan worden vrouwen en meisjes op de straten geschonden. Dan worden al Gods geboden met voeten getreden. Dan wordt het werkelijk, zoals in Openbaringen beschreven wordt, dan wordt het een beestenboel op de aarde. De scharlakenrode vrouw op het wild geworden beest, dan wordt de hele aarde als een beginsel van de hel. Dan wordt het leven getiraniseerd. Dan wordt alle moraal geschonden. Zie je nou dat we niet buiten die wet kunnen? Zie je nou dat die wet een zegen is? Dat alles vernieuwd wordt, dat alles eraan gaat. Dat alles een grote chaos wordt als er geen wet is. Ziet u nou hoe goed het is dat God zijn wet gegeven heeft. Dat wij weten waaraan we ons te houden hebben. Want die wet, dat is geen knellend juk om ons aan een slavenband door het tranendal heen te trekken. Maar die wet, dat is de enige weg tot de waarachtige vrijheid. In de hemel, daar zal die wet volmaakt betracht worden. En daarom zal het daar ook eeuwige gelukzaligheid zijn. Overal waar die wet in al zijn geledingen volbracht wordt, daar is de hemel. Daar is geen moeite, geen verdriet en geen zorg meer. Maar daar waar die wet niet geacht wordt, waar die regels die God gegeven heeft van zijn heilig recht, als de afspiegeling van zijn zijn, waar die vertrapt wordt, daar komt de armoede, daar komt de nood, de angst, de chaos met het eeuwig verderf. Zoals een vogel niet kan leven zonder de lucht. En zoals een vis niet kan leven zonder het water. Zo kan een mens naar Gods beeld geschapen niet leven zonder de wet van God. Wat die lucht is voor die vogel en wat dat water is voor die vis. Zo zijn de inzettingen des Heren voor een mens. Alleen daarin is het leven. Het leven van onze ziel. Al wil de mens dat niet erkennen. Al botst de mens daar met zijn verdorven verstand tegen ons. De praktijk bewijst het. Altijd weer opnieuw. En wat meer is, God zegt. Het is Gods liefde. Dat hij zijn wet gegeven heeft. Daar aan zijn volk. Maar, en dat is het bijzondere. Ook aan alle volken. Want daar aan de Sinaï. Daar heeft de Heere ten eerste zijn volk toegesproken. Maar die woorden Gods, die klinken door de mond van zijn knechten, door al de eeuwen heen, voor al de volken, tot aan het einde van de aarde. Israël heeft die wet in steen ontvangen. God heeft gezegd dat hij na die dag een ander verbond zou oprichten en dat hij dan zijn wet zou schrijven in het hart. Niet meer in stenen tafelen. Nu, onder die tijd leven wij nu, in die dagen leven wij nu, dat God zijn wet in het hart schrijft. En dat gebeurt in zonderheid, wanneer hij ons wederbaart, wanneer hij ons het nieuwe leven schenkt, wanneer hij onze ogen opent, wanneer hij ons een nieuw hart geeft, dan krijgen we die wet Gods geschreven in onze harten. Dan krijgen we door die verlichting van de Heilige Geest, kennis van God en van goddelijke zaken. En dan gaan we het zien dat onze vrede en ons hoogst geluk zou liggen in de volmaakte liefde tot God en in de volmaakte liefde de dienst aan onze naasten. In de hemel heb ik gezegd, daar zal het volmaakt zijn. Daar hebben we die stenen tafel niet meer en daar hebben we dit boek niet meer. Daar zijn geen predikers meer. Daar hoeft ons nooit scherpelijk die wet gepredikt te worden. In de hemel, daar hebben we allemaal die wet van God volmaakt in ons hart. Zoals het was voor de zondeval in het paradijs. En dan zullen we altijd doen wat die wet Gods ons leert. En daarom zal het ook in hemel zijn. Zien we de omstandigheden waaronder God die wet heeft afgekondigd en wat hij hierin zegt. Ze stonden daar kijk straks reeds aan de voet van die berg. En dan horen ze werkelijk met deze oren, horen ze het woord van God. En wat is dan het eerste woord in de wet dat ze horen? Dat is ik. Ben de Heere, uw God. Dat is de eerste openbaring van God in zijn heilige wet. Daar staat in Hellebroek, in dat vragenboekje, wat is het genadeverbond? En dan zegt hij, het genadeverbond is die weg waarin God het eigendom wordt van de zondaar en hij het eigendom God. Ja, dat is toch zo mooi, zo kernachtig, zo troostvol. Dat is ook een troostboekje, net als de Heidelbergse catechismus. Het genadeverbond. Ik heb straks gezegd, hier aan de Sinaï gaf God een andere openbaringsvorm aan het genadeverbond. Men had eerst die persoonlijke openbaringsvorm van Adam tot Abraham. Toen kreeg men die patriarchale, die gezinsopenbaringsvorm van Abraham tot hier. En hier krijgt men de nationale openbaringsvorm. Allemaal van datzelfde genadeverbond. En u zegt, Hellebroek, zei ik, het genadeverbond is die weg langs welke God het eigendom wordt van de zondaar. En hij het eigendom God. Ja, ik ben de Heere, uw God. Is dat niet God het eigendom worden van de zondaar? Is zo niet elke prikkel uit deze wet weggenomen? Ja, openbaart zich God hierin niet als een vader. Hij zegt, ik ben uw God. Ik ben uw eigendom. Gij moogt het zeggen, mijn God. Want ik zeg, ik ben uw God. Geef daar antwoord op. God vraagt daar een antwoord op. Als hij zegt, ik ben u de Heere, uw God. De Jehovah, de verbondsgod. Zoals hij zich aan Israël alleen bekend maakt. En zoals hij zich aan ons alleen bekend maakt. En aan onze kinderen. Ik ben de Heere, uw God. Dat heeft God vanavond ook weer aan uw kinderen gezegd, ouders. Daar zegt God het met luide stem. Elke druppel van het water was een woord van God. Ik ben de Heere, uw God. En u begrijpt, als God zoiets zegt, dan verwacht hij daar ook een antwoord op. Want er zijn twee zijden in het verbond. Die andere zijde, dat is om in de inzettingen des Heeren te wandelen. Met ons ganse hart, met ons gehele leven. Wil en verstand ons te wijden aan de dienst van God. Dat is die andere kant van het verbond, dat is dat antwoord. Maar God begint eerst. Het genadeverbond is die weg waarin God het eigendom wordt van de zonde. Dat is, hij is. Is dat geen ontferming? Als in het midden van die donderslag en van die bliksemschichten en dat vreselijk bazuingeluid, als de stem des vaders gehoord wordt, die zegt, ik ben de Heere, uw God. Is dat niet Christus in het midden van het oordeel? Is dat niet de stem der verlossing, waar grote vrezen is? Ik ben de Heere, uw God. Zo heft de Heere zijn stem op tot het volk. En zo begint hij zijn heilige wet. En dan herinnert hij dat volk aan zijn weldadigheid. Dan zegt hij, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Die God ben ik. Alsof hij tegen Israël zeggen wil, ik ben toch geen vreemd God. Onthoud het goed, Israël. Als je straks in Canaan gekomen bent, en vele goden zullen u omringen die geen goden zijn, dan ben ik die God die u wel gedaan heeft. Want ik heb u verlost. Ik heb u uitgeleid. Dat was toch duidelijk geworden. Want God hoorde het gekermstaan. En God gedacht aan zijn verbond. En God kende hem. Zo staat het wanneer Israël onder de zweepslagen van de knechten van Farao schreide. Wanneer ze van de vroege morgen tot de late avond stenen moesten bakken voor de oorlogsforten van Farao. Dat ze hun kinderen moesten verdrinken in de Nijl. Dat hun mannen geplaagd en gedrukt werden, zodat er geen kracht in hun was. Maar geliefd, ook in die verdrukking is God hun God geweest. Want er staat hoeveel te meer ze verdrukt werden, hoeveel te meer ze wisten. Daar is een wondere kracht in het volk van God. Daar is een wondere kracht in de kerk. De wereld heeft al eeuwenlang geroepen dat het christendom geen betekenis meer heeft. Maar Gods woord en Gods kerk houden stand tot in eeuwigheid. Omdat Gods woord stand houdt, houdt ook Gods kerk stand. Want er is een wondere kracht, zeg ik, in dat volk van God. Dat geldt nog. Dat is ook voor de nieuwe dag nog waar. Als God ons vanavond met dit woord der waarheid voorkomt, waar we in het stuk der dankbaarheid willen overpeinzen zijn goddelijke wet in zonderheid te aanheffen van die goddelijke wet, dan is het ook vandaag nog zo, dat eer de Heere iets van ons vraagt, zichzelf geeft. Is dit niet de ware religie? De ware verbondenheid aan God, de ware dienst aan God. Niet dat wij hem iets teruggeven voor hetgeen hij ons eerst gegeven heeft, maar dat wij ons hem wijden. Niet als een wedervergelding, maar uit hartelijke dankbaarheid, om weer te bestemmen aan ons mens zijn, te beantwoorden aan ons mens zijn, onze bestemming weer te verkrijgen, waarin God eer krijgt, en wij ons leven, onze zaligheid. Zo geeft God ook vanavond zijn wet aan ons te kennen. En eer we die woorden der wet nader gaan ontvallen, zegt hij tot ons, denk erom, ik kwam eerst tot u. Ik heb u verlost. Er was daar in Egypte niemand die u verlossen kon. Integendeel, de vijanden hadden het op uw ondergang toegelegd. Maar toen hoorde ik uw gekerm, ik hoorde uw geschrei. En ik dacht aan mijn verbond. Aan mijn verbond wat ik voor 430 jaar met Abraham gesloten had. Aan dat verbond waarin ik beloofd had hem Kanaan te zullen geven tot een eeuwige bezitting. En staat er, en God kende hem. God kende hen. Zij kenden God hier niet meer, maar God kende hen. Ze hadden geen overste, ze hadden geen leger, ze hadden niemand om hen te verlossen. Ach, het is altijd weer hetzelfde met Gods kerk in deze wereld. Zoals we vanmorgen spraken over dat volk dat in Babel zat, zo was het ook met het volk dat in Egypte zat. God heeft ze verlost door een wonder. Dat is altijd weer de herhaling van het goddelijk genadewerk, ook vandaag. En daarom mogen we met moed dat woord van God brengen. En daarom moogt u met vertrouwen kinderen groot brengen. En daarom moogt u zich vastkleven aan de genade van God, al wordt het nog zo donker op deze wereld. Omdat het altijd weer gebeurt door het wonder. Als je op de omstandigheden ziet, dan moet je zeggen, hoe kan dat nou? Farao is baas. En zijn knechten gebruiken de zweep. En we zijn klein in getallen, we zijn niet geacht. Maar geliefd, het heeft God behaagd om door deze arme, dwaze, verachte mensen zijn naam groot te maken in deze wereld. Heeft God behaagd om datgene dat niet is met zijn gunst en goedheid te overladen. Dat doet God nog. Als hij vanavond tot ons komt met de woorden zijn er wet, dan zegt hij eerst, ik ben uw God. Ik heb u bewaard. Onder de drukking en onder ellende, onder de zweepslaag in de diensthuis van Farao. Maar ik heb u ook uitgeleid. En och, dat is toch door een wonder gegaan. Dat zal iedereen toestemmen. God heeft de eerstgeborene de kracht van Farao weggenomen. God heeft de rode zee gekliefd. Hij heeft door Mozes laten spreken. Zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. En er was geen pad. Er was geen weg. Alles was rondom duisternis. Toen heeft God een weg gemaakt. Toen heeft Mozes met zijn staf die hij gebruikt om de water te klieven, de knecht des Heeren, een pad gebaan door de almacht van God, het midden van die rode zee. Nu zegt de Heere, denk eraan. Ik heb je vrij en veilig geleid. Ik heb een pad gemaakt door de rode zee. Ik heb je uitgeleid uit de diensthuis. Dan herinnert de Heer zich eraan aan die verlossing. En die verlossing, geliefden, is een voorbeeld van een verlossing, van de verlossing die door Jezus Christus aan zijn kerk geworden is. Daar herinnert de Heer ons vanavond aan. Heer, dat hij zijn wet aan ons gaat bekendmaken. Want we zijn een stuk der dankbaarheid. Dan zegt hij, ik heb ruimte gemaakt. Ik heb u bij uw naam geroepen. En gij zijt mij. Ge kon er ook niet uitkomen, net zo min. Als dat Israël uit de dienst thuis kon komen. Je zat zo vast in de zonde. En zo vast in de wereld. En zo vast in je slavendienst. En al schreeuwde je, je kwam er niet mee los. En al beloofde je het nooit meer te zullen doen. Je viel er telkens weer in. En al was het in je hart soms onmogelijk om langer in de zonde te leven. Toch, je was een dienstknecht van de zonde. Maar nu zegt de Heere, toen ben ik gekomen. Toen heb ik je geschrei gehoord. En toen heb ik gedacht aan mijn verbond. En toen kende ik je. Toen heb ik je verlost. Door een hoge hand en door een sterke arm. Heb ik je verlost. Zo spreekt God ons vanavond toe. En al degenen die ernst maken met de onderhouding van Gods wet. Die zeggen, Heere, wijs me toch uw wegen. Die trek van het nieuwe leven. Zodra God onze ogen opent. Komt er die trek van het nieuwe leven. Om de wil des Heeren te mogen doen. Om uit dankbaarheid voor God te mogen leven. Ik weet wel, het is soms vermengd met veel wettisch gewoel. Het komt soms voort uit een waarachtige bron, maar het gebruik vaak verkeerde middelen, het is waar. Ach, God zal ons al wandelend op die weg van al die ellende afbrengen en van al die eigen gemaakte geboden verlossen. Maar de kern waar het om gaat, die zal hij in het leven behouden. Dat zal hij voeden met zijn geest, namelijk om voor zijn aangezicht te wandelen, zonder zonde, in oprechtheid des harten. En dat is toch ten diepste de begeerte van het volk. En nu zegt de Heere nu, dat heb ik mogelijk gemaakt. Daartoe heb ik je uitgeleid. God heeft de tyranniserende macht van Farao verbroken. Elk wedergeboren mens is van de tyranniserende macht van de zonde verlost. Er is nog wel een kwellende macht der zonde overgebleven. Maar de tyranniserende heerschappijvoerende macht van de zonde heeft God verbroken. O, Israël heeft ook in de woestijn veel zonde gedaan. Dat is waar. Maar ze hebben daar toch de gelegenheid gekregen. Om de Heere hun God te dienen. En ze hebben daar toch alleen mogen wonen voor Gods aangezicht. Zo is het ook met elk mens die door God verlost wordt door Jezus Christus. Er blijven veel zonden in ons. Zolang we hier in deze wereld zijn. Maar het beginsel van de dienst van God, dat is toch oprecht. Bij alles wat ons aankleeft is er toch een hartelijk begeer om in al de geboden Gods oprechtelijk te mogen wandelen. En eer de Heer ons scherpelijk zijn wet inprent, zegt hij, denk eraan. Dat heb je aan mij te danken. Dat is alleen van mij. O, vergeet de dag der kleine dingen niet. Denk nog eens terug aan die tijd toen God u veranderde. Toen God uw hart bekeerde. Toen God de wereld en de zonde verwel gezegd hebt. En toen God de Heere aankleefde uit uw eerste liefde. Denk er nog eens aan, zegt God. Ik ben de Heere, die God, uw God, die u uit Egypte land, uit dat diensthuis, uitgeleid hebt. En als God dat nu gedaan heeft, dan mag hij toch billijk vragen of we nu in zijn wegen willen wandelen. En dan heeft hij het zelf gezegd, mijn juk is zacht en mijn last, die is licht. Dan is de wet des Heere ook vandaag nog. Voor al die hun hals buigen onder dit zachte juk. Een liefelijk juk. Een lichte last. Die wet des Heren die volmaakt is. Waar heel Psalm 119 mee volgeschreven is. Waar David van zegt. Die wet des Heren. Die inzettingen, die geboden. Dat zijn mijn gezangen. Zijn tijden van mijn vreemdelingschap. Ja, zegt de Heren, denk eraan. Ik droeg u op vleugelen. Ik heb u zo door de bezetting van de Rode Zee gedragen naar Kanaan. En dan gaat de Heere ons verder openbaren wat die wet is. En onder onze onderwijzer noemt het in vraag 93. Hij zegt, sprekende over die wet des Heeren, hoe worden deze 10 geboden verdeeld? En dan zegt hij in 2 tafels, waarvan de eerste leert hoe we ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Dat is de hele inhoud van de wet van God. Als u vraagt, wat is die wet? Dan zegt de Heere Jezus, God lief te hebben, bovenal, en je naaste als jezelf, zoals hier staat. De eerste tafel betreft onze verhouding ten opzichte van God. En de tweede tafel van de wet, de 6 geboden van de tweede tafel, die regelen onze verhouding ten opzichte van onze naaste. De eerste tafel dus altijd eerst. We kunnen nooit onze naaste dienen. We kunnen nooit het heil van onze naaste zoeken. We kunnen nooit innerlijk bewogen zijn met het leed van onze naaste. Als we niet eerst God zijn recht toekennen. De verhouding met God herstelt zien. Onthoud het goed. Want ook in deze dagen, u weet het, u hoeft de kranten maar op te slaan. Men spreekt niet meer over Gods rechtvaardigheid. Men spreekt niet meer over de genade van God, over de verlossing die in Christus is. Men spreekt enkel nog over medemenselijkheid, over hulp aan de naaste, over vriendelijk zijn voor elkaar, het verlengde van de provo's, lief zijn. Dat is de hele theologie van onze dag. Laten we ons hart opzetten wat hier staat. De eerste tafel is liefde tot God. En als je naaste lief wil gaan hebben voor je God lief hebt, het loopt uit op een groot fiasco. Het zal ook in deze wereld uitlopen op een groot fiasco. Die orde kan niet omgedraaid worden. Elke moraal, de christelijke moraal, steunt op de ware religie. En anders dan zal het blijken de moraal van de duivel te zijn. Dan zal het blijken dat de mensen die lief willen zijn voor elkaar, die elkaar goed willen doen, in het vertreden en het verwerpen van de wet van God. En het wordt al reeds openbaar, gelijk ik u straks gezegd heb, dat het tirannen en moordenaars en beulen zullen zijn. Dat de hele wereld een grote hel zal zijn. Dat het eindigen zal in haat en in slachting van elkaar. Daartegenover zegt God, mijn wet, de dam om het leven van de mens, de dijk door God gebouwd. Maar ook de leidstaart. Het is niet alleen die dwingende macht der wet, maar het is veel meer die trekkende kracht. Dat kom, doe, gelijk ik u geboden heb, zegt de Heer. En dan zijn ze geboden niet zwaar. God liefhebben. Wie zal God niet liefhebben? Die de stem des Heeren hoorde. Ik ben uw God. Die ooit in zijn leven de ontfermingen Gods ontving. Wie zal God niet liefhebben? Nee, ik zeg niet dat ge dan van uw strijd verlost zijt. En ik zeg niet dat ge u soms meer leert kennen als een duivel dan als een kind van God. Dat is door het ontdekkend licht van Gods genade zeker. Dat wordt ervaren. Maar toch op de bodem van Israëls hart, op de bodem van Sion's bestaan, ligt toch dat rechte verlangen om die wet des Heeren te mogen doen in al zijn geledingen. Omdat die wet het afstraalsel is van Gods gerechtigheid, dat ze lief gekregen hebben. En uit die liefde tot God, uit die liefde van die eerste tafel, dat Gods naam, Gods dag, Gods deugde, ere God lief hebben. Daaruit vloeit ook voort die hartelijke bewogenheid met onze naaste. En dat gaat hand in hand. Johannes zegt ervan, als je zegt, ik heb God lief en je haat je naaste, dan ben je een leugenaar. En het is altijd weer de praktijk van het nieuwe leven. Wanneer die gemeenschap met God hersteld wordt. Wanneer in ons leven die band met God wordt vastgemaakt. Dan worden we ook bekommerd over het heil van onze naaste. O, dan gaan we toch zoveel houden van onze onbekeerde man. En onbekeerde vrouw. En onbekeerde kindertjes en ouders. En zo God ze genade gegeven hebt, nog veel meer. Maar ik bedoel, dan kunnen we ze niet verloren laten gaan. Dan kunnen we ze niet wegstoten. Als we zelf ontfermd zijn geworden. Als we die stem des Heren met heilig beven gehoord hebben. Ik ben de Heer, uw God. Dan zal het ook in ons leven zo zijn, onze naaste liefhebben. Als onszelf. Dan zal de rechte vrede bloeien. Waar nijd en wrok verdwijnt, maar dan ook alleen. Uit die genade van Christus. Daar zal straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit opbloeien. Uit die gerechtigheid. Niet uit al het doen en het laten van de mens. In het vertreden van het gebod van God. Maar in de gehoorzaamheid. Onder de leiding van de Heilige Geest. Zo gaat het naar de nieuwe hemel. En zo gaat het naar de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal nu kinderen God. Zo u die stem des Heren hoorde in uw leven. Zo hij uw God is. Zo hij u uitleidde uit het diensthuis van Farao. Hoor dan altijd weer de stem van die goede herder. Opdat ge uw voeten niet stoten zou aan de schemerende berg. Maar opdat ge met vreugde geleid werd aan de hand van deze heilige wet. Die goede wet, die zoete wet, die volmaakte wet. Laat die wet dan ook uw gezang zijn. Wil liever van alle schepselen. We zullen dus volgen. Over 14 dagen nog over spreken, zo God het geeft. Wil liever van alle schepselen afgaan. Wil liever alles laten varen. Als dat ge ook maar in het minste tegen die wet van God zou doen. En daartoe door de kracht van Christus ondersteund. En door de liefde van Christus gedrongen zult ge. Wat hier op aarde ten dele is. Straks volmaakt zullen mogen doen. Voor de troon van God en van het Lam. Amen. Heren, dan zullen er geen donderslagen meer zijn. Dan zullen er geen bliksemschichten meer gezien worden. Dan zal het niet meer zijn vrezende en bevende. Maar dan zal het zijn met een kinderlijk genoegen. Met een hartelijke verlustiging. Eeuwig bij den Heren zijn. Om uw wet te doen die heilig is en goed. Geef ons daartoe uw geest. Ook in de week die we zijn ingegaan. Heren, dat we die kinderlijke vrezen zouden openbaren. En dat stilgaan aan uw hand. Om te horen wat de Heren spreken zal. Zegen u al de arbeid en liefde. In uw kerk verricht. Zegen u ons ook. Als we in het midden der week een dag willen afzonderen, om dan dag te houden. We hebben er waarlijk wel redenen voor. Uw trouw was groot, dat niemand van ons zou achterblijven, maar dat we samen zouden komen, de stammen Israël, om voor uw aangezicht te verschijnen, en te horen wat de Heere spreekt zou, om onze dankofferen te brengen voor uw aangezicht. Omdat gij eerst gegeven hebt, omdat gij gezegd hebt, ik ben de Heere, uw God, Jehovah, uw Vader. Heere, dan willen wij uw volk zijn. Amen. Wij zingen tot slot uit de 10 geboden, het eerste en het tweede vers. De 10 geboden des Heeren. Vers 1 en 2.
Thank you.
liefde gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.